Goede tier en genade God in de hemel, tot u komen wij in gebed om u te danken dat wij hier weer mogen zijn in zo'n grote getale. Heren, nou gaat het over een onderwerp wat ons allen aangaat. Genade brengt me thuis. Heren, het is al een wonderbaarlijke genade dat we hier zijn. Maar we mogen ook op deze doordeweekse avond nog bezig zijn met uw woord en daaruit leren. Heren, want daar zullen toch allen naartoe moeten. Naar dat eeuwige huis, naar dat Jeruzalem, de stad die fundamenten heeft. Heren, en dan heeft de Heer Jezus het toch zelf gezegd. Vader, ik wil dat zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Heren, en dan ligt het niet aan u als we verloren gaan, maar u trekt nog dagelijks ons met uw Heilige Geest, opdat wij zouden leven naar het woord, omdat we eenmaal bij u zouden zijn. Heren, wilt u dan ons vanavond een gezegende avond geven? Wilt u dominee Westerink alles geven wat hij nodig heeft om deze lezing te houden? Maar geef ons ook een opmerkzaam hart, wat met deze dingen bezig is. Want eenmaal zullen wij u toch ontmoeten, heren. Dat staat toch vast. En hoe zullen wij u ontmoeten? Mag het dan zijn, in die mooie stad met die parelenpoorten, waarvan Johannes zegt, wat geen oor heeft gehoord, wat geen oog heeft gezien, en wat niet in een mensenhart is opgeklommen. Het was slechts een stabelen wat hij kon vertolken. Heer, geef ons dan maar een hart wat verlangt naar u. Wees zo met ons in ons midden. Geef dat wij met ons hart mogen bidden en niet alleen met de woorden. Wij vragen dat van u, niet omdat wij iets zouden verdiend hebben, maar wij mogen het alleen doen door hem die zijn leven heeft gegeven op Golgotha, opdat wij eenmaal ook bij hem mogen zijn. Wees ons zo nabij, dat vragen wij van u, en de vergeving van alle schuld, om Jezus wil. Amen. We gaan het samen lezen, en dan doen we het laatste Bijbelboek, Openbaring 21. Eerst vers 1 tot en met 5 en vervolgens vers 9 tot en met 27. Ik noem u Openbaring 21, vers 1 tot 5 en 9 tot 27. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. En de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit de hemel, zeggende, zie, de tabernakel Gods is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog gekrijt. Nog moeite zal meer zijn. Want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat, zeide, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij, schrijf. Want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. Vervolgens begin ik bij vers 9. En tot mij kwam een van de zeven engelen, die de zeven violen hadden, welke waren vol geweest van de zeven laatste plagen, en sprak met mij, zeggende, kom herwaarts, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des lams. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg. En hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. En zij had de heerlijkheid Gods, en haar licht was de allerkostelijkste steen gelijk, namelijk als de steen jaspis, blinkende gelijk kristal, en had een grote en hoge muur, en had 12 poorten, en in de poorten 12 engelen, en namen daarop geschreven, welke zijn de namen der 12 geslachten der kinderen Israëls. Van het oosten waren drie poorten, van het noorden 3 poorten, van het zuiden 3 poorten, van het westen 3 poorten. En de muur der stad had 12 fundamenten, en in dezelfde de namen der 12 apostelen des lams. En hij, die met mij sprak, had een gouden rietstok, opdat hij de stad zou meten en haar poorten en haar muur. En de stad lag vierkant, en haar lengte was zo groot als haar breedte. En hij mat de stad met de rietstok op 12.000 stadien. De lengte en de breedte en de hoogte derzelfde waren even gelijk. En hij mat haar muur op 144 ellen, naar de maat eens mensen, welke des engels was. En het gebouw van haar muur was jaspis, en de stad was zuiver goud, zijnde zuiver glas gelijk. En de fundamenten van de muur der stad waren met allerlei kostelijk gesteente versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede saffier, het derde chalcedon en het vierde smaragd, het vijfde sardonyx, het zesde sardis, het zevende chrysoliet, het achtste beryl, het negende topaas, het tiende chrysofraas en het elfde hyacint, het twaalfde amethyst. En de 12 poorten waren 12 parelen. Een iegelijke poort was elk uit 1 parel, en de straat der stad was zuiver goud, gelijk doorluchtig glas. Tot zover.
Beste vrienden, toen dominee Gielen mij vroeg om weer een lezing te houden in uw midden, toen heb ik denk ik niet al te lang geaarzeld voordat ik ja zei. Want ik vind het eigenlijk altijd wel fijn om hier zo een keer in het jaar te komen. Toen hij mij vroeg of ik dan een lezing zou willen verzorgen over het nieuwe Jeruzalem, toen dacht ik bij mezelf, dat is ook best een mooi onderwerp. Alleen, hij zei tegen me, je moet de mensen soms ook een beetje trekken met de titel die je aan je onderwerp geeft. En als je gaat spreken over het nieuwe Jeruzalem, dan kom je bij ons een heleboel mensen tegen die denken, oh, dat weet ik al wel. Of dat de vraag is, of dat waar is, dat zien we dan nog wel, maar in elk geval, hij zei, heb je niet een wat pakkender titel? En toen dacht ik op een gegeven ogenblik aan de woorden die nu boven deze lezing staan. En ik moet er wel even wat van zeggen, want anders dan zou dat toch kunnen betekenen dat de inhoud van mijn lezing voor uw besef niet helemaal beantwoord aan de titel die er aangegeven is. Genade brengt mij thuis. De meesten van ons kennen misschien die woorden wel. Woorden die vertaling zijn van dat hele bekende lied Amazing Grace. En ik moet u zeggen, ik had er een reden voor om die keuze te maken als titel voor deze lezing. En dominee Gielen kon zich daar helemaal in vinden, zei hij meteen. Het is een jaar of 35 geleden dat Mijn vrouw en ik een aantal weken ergens in BC in Canada waren om daar een gemeente wat te helpen in bijzondere omstandigheden. En toen we daar weggingen, kregen wij van die gemeente als aandenken mee een prachtige klok. Een stukje houtsnijwerk met daarop een afbeelding van een van de bekende bergen die in dat deel van de Fraser Valley te zien is, Mount Shem. En op die klok stonden de woorden uit dat lied Amazing Grace. It is grace that brought me safe thus far and grace will lead me home. Het is genade die me zo ver heeft gebracht en die genade zal me ook thuis brengen. Waarom moest ik daar te meer aan denken? Wel, dat lied dat herinnert mij altijd weer aan de dag waarop hier in Middelharnis de eerste vrouw van mijn collega dominee Den Butter begraven is. Zijn broer, die ook organist is in de gemeente waar hij thuis hoort, speelde voor en na die begrafenis samenkomst de wijze van dat lied Amazing Grace. En de woorden van die klok die me eigenlijk heel diep in de ziel gezonken waren, die heb ik toen gebruikt om collega Den Butter, toen wij afscheid namen, God zegen toe te wensen. It's grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home. Genade brengt mij thuis. En hij antwoordde daarop met een paar volgende woorden uit datzelfde lied. Daar hebt u de verklaring van de keuze voor de titel van de lezing van deze avond. Ik zeg dat ook met grote nadruk, omdat die titel op een bepaalde manier ook een beetje verwarring zou kunnen veroorzaken. Ik kan me voorstellen dat er vanavond mensen hier naartoe zijn gekomen die verwachten dat de nadruk zal vallen op dat eerste woord van die titel. Genade brengt mij thuis. En dat is natuurlijk een onderwerp dat van het grootste belang is. Van eeuwigheidsbelang. Die genade die mij thuis brengt. Maar het gaat dus, zoals u hebt kunnen begrijpen uit wat ik u zojuist vertelde, vooral over het laatste woord. Dat woordje thuis, dat je eigenlijk met allemaal hoofdletters dan in dit verband het beste zou kunnen schrijven. Wat is dat thuis nou? Waar de genade van onze Heere Jezus Christus, een mens die door die genade wordt verlost van zonde en schuld, overgebracht in de heerlijkheid van de kinderen van God, tenslotte zijn eeuwige thuis zal vinden. Wat is dat thuis? Waarom is het de moeite waard om daar naar uit te zien? Waarom is het te begrijpen dat mensen daarna verlangen? Waarom is dat die verbazingwekkende genade, dat een mensenkind van nature kinderen des torens, zoals ons bekende doopsformulier zegt, mensen die in het rijk van God van nature niet kunnen komen, tenzij ze van nieuws geboren worden. Wat is die, dat thuis waar een mens wordt gebracht, die vanuit de duisternis geroepen wordt, tot Gods wonderbare en heerlijke licht. Dus daarover gaat het vanavond vooral. En dat wil nu zeggen dat als u over het begin van die regel vanavond een vraag wil stellen, dat dat verboden zou zijn, verder vandaar, hè, dat dat een onderwerp zou zijn dat eigenlijk ook niet van zo groot belang is, want er zitten er hier ongetwijfeld die zeggen, door die genade mag ik weten dat dat mijn eeuwige toekomst is geworden. En er zitten anderen die zeggen, hoe kom ik nou aan die genade dat ik die wetenschap mag leren, kennen en mag ontvangen. Maar vanavond gaat het dus vooral over dat thuis waar Gods kinderen eeuwig thuis zullen zijn. Het nieuwe Jeruzalem, zoals Gods woord daar ook over spreekt. Wanneer je daarover nadenkt, dan komen er vanuit heel de schrift woorden naar je toe die daar wat over zeggen. Dat begint al in het Oude Testament. Natuurlijk is het heel duidelijk dat zeker bij een onderwerp als dit het geldt dat in het Nieuwe Testament dingen veel duidelijker, veel helderder omschreven worden dan dat ze in het Oude Testament beschreven zijn. Maar ook het Oude Testament spreekt daarover. Denk maar aan de psalmen, psalmen die we vanavond ook zingen en die uiteindelijk voor ons beseft toch ook verwijzen naar die machtige toekomst die wordt aangeduid met de namen van Jeruzalem en van Sion, de berg waar de Heere zal wonen en waar hij eeuwig zal wonen te midden van zijn volk. Je kan denken aan een woord uit de Prediker, indrukwekkend woord, de mens gaat naar zijn eeuwig huis. En dat woord dat eigenlijk ook heel nadrukkelijk zegt, je kan hier echt weten wat de toekomst is waar je naar onderweg bent. Je gaat naar je eeuwige huis, dat wil zeggen waar ik mij vandaag thuis voel. Als het niet verandert, dan kom ik daar in de eeuwigheid terecht. Als ik mij vandaag thuis voel in de wereld, dan kom ik aan het einde van de reis van het leven terecht, waar de wereld terecht komt, in de eeuwige nacht. En als ik door genade een kind van God ben geworden, teruggebracht als een verloren kind, een verloren zoon of dochter naar het vaderhuis, dan mag ik ook weten, daar waar ik mij vandaag thuis voel, in dat huis waar de Vader mij ontvangt en waar de Vader heeft gezegd, deze mijn zoon, mijn dochter, verloren maar gevonden, dood maar levend geworden, dan mag ik daar zijn, waar eeuwig die vreugde wordt gevonden, waarvan die gelijkenis van de Heere Jezus zegt, die begint daar waar zo'n verloren kind thuis komt bij de Vader. Die heeft een begin, maar die eindigt nooit meer. En zo zie je ook in de profeten allerlei woorden die erover spreken. Ik heb Jesaja genoemd, maar je zou ook kunnen denken aan een boek van de profeet Zacharia bijvoorbeeld, waar ook prachtige beelden zijn te vinden in de beeldende taal van die profeet over die toekomst van God, waarin zelfs op de bellen van de paarden, hè, die paarden die er onder Israël naar Gods gebod niet bij zouden moeten horen, zelfs op de bellen van de paarden geschreven is, de Heere heilig, de potten en de pannen die in het gewone leven gebruikt worden en die als heilig vaatwerk een plaats krijgen in de eeuwige dienst van de Heere. En natuurlijk, in het Nieuwe Testament worden de dingen dan duidelijker. Dat zie je in het onderwijs dat de Heere Jezus geeft. De Heere Jezus die in veel van zijn gelijkenissen laat zien dat er uiteindelijk maar twee wegen zijn. En dat er uiteindelijk maar twee soorten mensen zijn. Mensen die behoren tot de dwazen, die leven zonder God en zonder zijn woord. En de wijzen die wijsgemaakt door de Heilige Geest rekening leren houden met God, met zijn woord, met zijn handelen en met zijn komen om te oordelen de levenden en de doden. In de brieven van de apostelen, brieven ook van Paulus, worden geweldige dingen geschreven over die machtige toekomst. Paulus die vaak niet die beeldende taal gebruikt die je in de Openbaring, waar we uiteindelijk vanavond vooral naar willen luisteren, tegenkomt, maar die wel heel duidelijk samenvat dat de heerlijkheid van dat eeuwige huis, van die eeuwige toekomst is. Wij zullen altijd met de Heere wezen. Dat mag de troost zijn. En als je dan even doordenkt, dan zeg je van, hé, die lijn die kom je ook in het Oude Testament in de psalmen al tegen. Verzadiging van vreugde is voor uw aangezicht. Ik zal de Heere aanschouwen, de liefelijkheid van de Heere, tot in alle eeuwigheid. Dat is uiteindelijk wat de doorgaande lijn van de schriften is, die steeds duidelijker laat zien dat machtige van die stad met zijn parelenpoorten en gouden straten, dat is uiteindelijk dat de mens terug wordt gebracht in de volle gemeenschap met God en dat hij daar onder het oog van de Vader, in de nabijheid van de oudste broeder, zijn weg mag vervolgen, zijn vreugde mag beleven in die eeuwige dienst, in die stad die geen tempel meer heeft omdat God daar woont, te midden van zijn volk. Maar waar ik vanavond toch vooral uw aandacht voor wil vragen, en er kunnen uiteindelijk ook maar een paar opmerkingen hier en daar zijn, te midden van het vele wat er in de schrift over geschreven wordt, dat is wat we lezen aan het slot bijna van de openbaring over het nieuwe Jeruzalem. Nieuwe. Waarom wordt er eigenlijk gesproken over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde? U weet misschien wel, daar zijn hele verschillende gedachten over. Maar als je het Grieks erbij pakt, dan ontdek je dat dat woordje nieuw niet bedoelt iets heel nieuws dat eigenlijk niet te maken heeft met het oude, maar een totale en radicale vernieuwing van dat oude. Bekend voorbeeld is, als je zegt ik heb een paar nieuwe schoenen gekregen, dan bedoel je daarmee niet een paar schoenen die zijn opgelapt door de schoenmaker, maar dan bedoel je dat je naar de winkel bent gegaan om daar een paar schoenen te halen, omdat die oude afgedankt moesten worden, omdat ze versleten waren. Dat woordje nieuw staat in Openbaring 21 niet. Er staat een woordje dat spreekt over vernieuwing. Als Johannes dat zegt, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, dan moet je je dus dat voorstellen, een vernieuwde hemel en een vernieuwde aarde. Dat is het nieuwe waarover hier gesproken wordt. Wij hebben er wel eens te weinig aandacht voor gehad. Misschien dat dat in onze kringen nog wel eens wat voorkomt. Dat we toch heel sterk altijd gefocust zijn op dat punt dat onze onsterfelijke zielen, zoals we ze noemen, gered worden voor een nimmer eindigende eeuwigheid. Je merkt zeker in onze tijd dat veel jonge mensen daar juist moeite mee hebben, omdat ze zich daar niks bij kunnen voorstellen. Wat is dat nou? Je ziel die gered is en je ziel die naar de hemel gaat. Juist daarom is het van belang om te ontdekken dat de schriften zeker spreken over de zaligheid van de zielen, van hen die in de Heere leerden geloven in dit leven op aarde, dat die schriften toch een ander perspectief laten zien. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het einddoel van de gelovige is niet een ziel in de hemel, waarbij ik me maar zo bitter weinig kan voorstellen van wat dat nou is, hè? Mijn ziel zonder mijn lichaam. Ik denk dat de meesten van ons, zoals we hier bij elkaar zijn, wel eens een keer bij het graf van een geliefde hebben gestaan. Dan worden er soms woorden gebruikt waarvan je zegt, is dat nou inderdaad waar het om gaat, het stoffelijk overschot? Of is het zo dat je, denk nou maar aan een vrouw die haar man gaat begraven, een man die zijn vrouw gaat begraven, ouders die een kind naar het graf moeten dragen. Ik had het net in de gang even met collega Procéer over dat een van de Canadese collega's afgelopen zaterdag een dochter van 15 heeft verloren in een ongeluk bij het skiën, dan is dat maar niet een stoffelijk overschot wat je daar neer gaat leggen in het graf. Dan voel je heel sterk, tenminste zo is het mijn ervaring geweest, die keren dat ik aan een graf stond. Dan voel je heel sterk dat stuk pijn. Want je kunt je die ander zonder lichaam niet voorstellen. En ook al mag je in het geloof over het graf heen zien, maar je voelt tegelijkertijd de gebrokenheid die er is zolang dat graf gesloten wordt boven dat lichaam. Van die ander die je gekoesterd hebt in je liefde. Die ander van wie je hield zoals je hem zag en zoals je die voelde en zoals je die kon omhelzen. Nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dan gaat het eigenlijk over hele andere dingen. Dan gaat het over vernieuwing. Bekende voorbeeld, wat je op een catechisatie dan ook wel eens vaak geeft, dat is, denk nou maar eens aan een rups die je ziet kruipen. En die op een gegeven ogenblik verandert in een kokon. En die na zoveel tijd zich ontpopt als een prachtige vlinder. Het is hetzelfde dier, maar het is een hele vernieuwde verschijning. Nou, in die richting moet je ook denken als het gaat over nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Misschien dat er nou al iemand met een vraag zit en zegt, ja dominee, dat die aarde vernieuwd moet worden. Dat is maar wel duidelijk, maar moet de hemel dan ook vernieuwd worden? Wat is er nou niet goed aan de hemel wat nog veranderen moet? Hebben jullie wel eens over nagedacht waar de zonde begonnen is? Het is begonnen in de hemel. Een van de kenmerken van die nieuwe hemel is dat daar de zonde geen plaats meer kan hebben, op welke manier dan ook. Dat is misschien wel het belangrijkste van die nieuwe hemel. En bovendien, de hemel is niet volmaakt, momenteel nog niet. Als u leest in Openbaring van de zielen onder het altaar, die roepen, hoe lang, o heilig en rechtvaardige rechter, weet ge ons bloed niet aan hen die op de aarde zijn, dan proef je iets van het onvolmaakte, wat er voor die mensen, die daar worden aangeduid als zielen onder het altaar, zielen van hen die gedood zijn om der wille van het evangelie en het geloof in de Heer Jezus, de onvolmaaktheid van wat ze op dat moment beleven. Er komt iets nieuws. Bovendien, van die oude hemel geldt dat Gods kinderen hier op aarde in een situatie terecht kunnen komen dat ze voor hun ervaring onder een gesloten hemel leven. Dat de hemel zo ver weg is, dat hij als het ware onbereikbaar is. Die nieuwe hemel, dat zal een hemel zijn waar de afstand tussen hemel en aarde als het ware helemaal overbrugd is. Als ik de Bijbel goed lees, dan begrijp ik daaruit dat die hemel ook in de eeuwigheid de woonplaats zal zijn van de levende God. Terwijl hij de aarde aan de mensenkinderen heeft gegeven. Maar ook als het zo is dat in die machtige toekomst van de Heere hemel en aarde nog twee, u merkt wel, ik zoek naar woorden, twee verschillende plaatsen zijn tot op zekere hoogte. Dan zal er toch die verbinding zijn, waardoor de mensen op de aarde en de Heere die in de hemel woont, elkaar zien, elkaar ontmoeten. Dat de mensen op de aarde, als het ware, ook mogen staan voor de troon van God en van het Lam om hem te verheerlijken. Er zal geen afstand meer zijn. Dat oude bekende lied dat zingt van hem die hemel en aarde verenigt tezamen, geeft er iets van weer wat dat betekent. Een hemel die niet meer ver weg is, een hemel die niet meer van koper is, een hemel die niet meer gesloten lijkt, een hemel waarin niet meer een God woont die zijn aangezicht soms verbergt voor zijn kinderen. Een nieuwe hemel, waarin de gemeenschap tussen God en zijn volk in hemel en op aarde volmaakt zal zijn. Dat er tegelijkertijd, en dat zie je dan ook in Openbaring 21, sprake is van een nieuwe aarde, dat zullen wij veel beter kunnen begrijpen, denk ik. Zeker ook als je ziet wat er vandaag de dag op die aarde allemaal gebeurt. Als je de beelden ziet van die kinderen die vluchten moeten. Als je de verhalen hoort van die duizenden mensen die ook in de afgelopen periode weer verdronken zijn in de Middellandse Zee. Als je leest van de manier waarop IS huishoudt in het Midden-Oosten. Als je denkt aan de verschrikkingen, dan ga ik even wat verder terug van de Holocaust. Enzovoort, enzovoort. Dan hebben we niet zoveel woorden nodig om te beseffen dat ook die aarde vernieuwd moet worden. Dat al die dingen er niet meer zullen zijn. Dat de aarde niet langer vanwege de zonde vervloekt is. Dat die aarde niet langer zijn dorens en zijn distels voortbrengt. Maar dat die aarde een plek is waar alles volmaakt zal zijn. Je merkt in de Openbaring dat als Johannes die dingen weer gaat geven, op grond van de visioenen die hem getoond worden, dat Johannes toch elke keer ook zoekt naar woorden en naar beelden om duidelijk te maken wat dat zal zijn als die aarde nieuw zal zijn. En wat altijd weer opvalt, dat is dat Johannes veel gemakkelijker kan zeggen wat er op die nieuwe aarde niet meer is, dan dat het erom gaat om te vertellen wat er dan wel is. Aldaar zal geen nacht zijn. Aldaar zal geen zonde zijn. Er zullen geen tranen meer geschreid worden. Daar zal niemand meer zeggen, ik ben ziek. Het volk dat daar woont zal vergeving van ongerechtigheid hebben. De doorwerking van de zonde, de dood die door de zonde in de wereld gekomen is, die zal daar niet meer zijn. En als Paulus daarover schrijft, dan schrijft Paulus over het zuchten van de schepping. Die zucht, omdat ze uitziet naar de openbaarwording van de kinderen van God. Opdat daardoor ook de schepping verlost zal worden van de vergankelijkheid. Heb je dat wel eens gehoord? Recht uw oor wel eens te luisteren. Kijk, de wereld, u hoort dat niet. Moderne mensen die denken dat ze nog altijd alles in de hand hebben, terwijl elke keer weer blijkt dat ze niks in de hand hebben, die horen dat zuchten van de schepping niet. Maar hoort u het? Het verdriet over het onvolmaakte. De pijn die je kunt hebben als een kind ter wereld komt, dat zijn beperkingen heeft, zijn handicaps. Soms zo diep dat de wereld van vandaag zegt, ach, dat moet je iemand toch niet gunnen dat hij op die manier zou leven, maak er maar gauw een eind aan. Zuchten. Ik heb ooit eens een keer, dat zal ik ook nooit weer vergeten, denk ik, Ik heb ooit eens een keer een preek gehoord van een dominee op een tweede Pinksterdag over die tekst, het zuchten van de schepping. En toen probeerde hij het duidelijk te maken aan de kinderen in de kerk. Hij zegt, weet je wat dat nou is, dat zuchten van de schepping? Wij woonden toen in Zwolle. En er waren nogal wat mensen, ook nogal wat kerkmensen, die die tweede feestdag niet naar de kerk gingen, maar die dan bij Gattem de Hei op gingen, eindje fietsen. En zegt, weet je wat nou het zuchten van de schepping is? En dat de wereld, de verwereldelijke kerkmens dat niet hoort, dat is, daar rijden mensen daar over de hei en dan zien ze op een gegeven ogenblik een paar konijntjes en dan zeggen ze, oh wat leuk, hè, die konijntjes die spelen. Hij zegt, en weet je wat die konijntjes dan denken? Die konijntjes denken, die domme kerkmensen die hoorden in de kerk te zitten en bidden om de wederkomst van Christus. Hij zegt, kijk, dat is het zuchten van de schepping. Het is natuurlijk maar een beeld, het is een mooi verhaal. En als jongen vergeet je het nooit weer. Ik heb het later zelf eens een keer gebruikt en toen ook maar wat verteld over jongens die bezig waren om vogelnestjes uit te halen. En bleek dat een latere collega van mij op dat moment in de kerk zat met zijn ouders en met het hele gezin. En vader had gezegd toen ze de kerk uitkwamen, nou jongens, ik denk dat jullie nou nooit meer een keer in de boom klimmen om een vogelnestje licht te halen. Want dan hoor je die vogels als het ware piepen vanwege de onvolmaaktheid van de schepping die zucht en in barensnood is. Er is een heleboel natuurlijk al verder over te zeggen, maar dat zijn alvast een paar hele grote lijnen. Dat thuis, waar Gods volk naar onderweg is, dat is een nieuwe aarde waarboven een nieuwe hemel zich werft en waarvan je mag zeggen, er is geen afstand meer. Hemel en aarde, verenigd tezamen door het werk van hem die vanuit zijn hoge hemel naar deze aarde gekomen is, om alle dingen door zijn geest op grond van zijn volbrachte werk nieuw te maken. En welke dingen zijn er dan niet meer? Al die dingen die te maken hebben met de gevolgen van de zonde. En tegelijkertijd zal die nieuwe aarde meer zijn dan het paradijs. Daar in het paradijs, daar kon Satan nog binnenkomen. En daar kon hij de mens nog verleiden tot zonde. Johannes ziet het. En je kijkt met Johannes mee, als Johannes onder andere ook zegt, en ook daar wil ik maar even een streep onder zetten, u voelt wel aan, ik noem zomaar een aantal dingen. Johannes zegt, de zee was niet meer. Ik zal u eerlijk zeggen, daar heb ik jarenlang moeite mee gehad. Het zal wel komen omdat ik uit een vissersfamilie kom. En omdat je op een of andere manier dan toch ook het mooie van de zee kent. En het rijke van de zee. Weet u wanneer ik het een keer een beetje ben begrijpen? Toen onze oudste zoon een keer overboord is geslagen. Die heeft een heel aantal jaren gevist. En die is op de laatste nipper door zijn schipper die vanuit de stuurkast de zee indook en die hem daar kon grijpen omdat hij zelf geen macht meer had. Toch weer aan boord gebracht. Toen hebben mijn vrouw en ik wel eens tegen elkaar gezegd toen we weer een keer langs het strand liepen, zouden wij die zee nou nog zo mooi vinden als onze zoon daarin verdwenen was. Ik weet niet of er hier zitten die daar wat van kennen. Op Urk heb ik ze natuurlijk wel ontmoet. Die zee, hè, die dreigen kan. Die zee, die gevaarlijk kan zijn. Die zee, die zijn slachtoffers maakt. En vooral, het gaat hier over die zee die in Openbaring wordt genoemd als de plek waaruit het beest opkomt, dat op de aarde kruipt en daar zoveel ongerechtigheid en boosheid veroorzaakt. Die zee, die zal er niet meer zijn. En tegelijkertijd denk ik, als ik goed begrijp, dat de Heere in de vernieuwing van hemel en aarde ook zorgt voor de herstel van zijn scheppingswerk. Dat die zee als door God geschapen, dat die er wel zal zijn, maar hij zal zijn dreiging verloren hebben. En er zal geen ongerechtigheid meer uit voortkomen. Het zal allemaal goed zijn, volmaakt zijn. Johannes ziet het. En Johannes probeert ons mee te laten kijken. Dat heeft hij als een opdracht van de Heere meegekregen. En de dingen die hij beschrijft, die zijn indrukwekkend. Dat kun je alleen maar onderstrepen. Tranen zijn er niet meer, zegt Johannes. Er zal geen zonde meer zijn, er zal geen ongerechtigheid meer zijn, de dood zal niet meer zijn als hij die alle macht heeft met wonderbaar beleid, geheel dat werk volbracht heeft waarom ge thans nog schrijdt. De eerste dingen, die vorige, die oude dingen, die zijn allemaal weg. Kijk. Dat kan natuurlijk best betekenen dat iemand daarvan schrikt. Als je in die oude dingen je leven zoekt. En als je bij die oude wereld je zo helemaal thuis voelt. Dat zou een vraag kunnen zijn vanavond. Als die oude wereld voorbij gaat. En u leest in de Bijbel wat er allemaal inhoudt. Wat houdt u dan nog over? Want wat heb je dat eeuwig is als je God niet hebt? Alleen wie God heeft, die kan zeggen, zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Zo'n mens houdt alles over. En anders helemaal niks. En verder, dan gaan we even kijken, want ik moet natuurlijk ook wel verder gaan. Wat ziet Johannes dan wel? Johannes ziet, en dat leest u in het vervolg van Openbaring 21, dat Johannes ziet een stad. En dat is voor ons wel vertrouwd. Wij kennen dat lied van de heilige stad en wij lezen die woorden uit de heilige stad. En wij beseffen, de stad, dat kan er dus toch bij horen. Aan de ene kant is dat ook iets waar je over kunt verbazen, omdat je zegt de stad, in het begin van de Bijbel is het Kaïn die een stad bouwt. In het begin van de Bijbel is het die stad Babel, die in deze wereld verrijst als de stad van de grote tegenstander van God. Het grote Babel dat ik gebouwd heb, zegt Nebukadnezar. Wij lezen in het Oude Testament van mensen als Abraham, die in tenten woonden. Waarom? Omdat ze verwachten de stad die fundamenten heeft. Dat is het uitzien naar de stad. Abraham die bouwde hier geen stad. Die besefte, we hebben hier geen blijvende stad. Het gaat om die toekomst die God heeft weggelegd voor heel zijn volk. En die stad waar de wereld het dan altijd over heeft, die stad die Babel genoemd wordt, dat is de stad van het beest, waarvan de Bijbel zegt, daar moet je toch vooral niet wezen. Maar hier lezen we over de stad en we lezen ook een naam, we lezen de naam van Jeruzalem en dat verklaart dat allemaal. Wat God bedoeld heeft toen hij Jeruzalem verkoos om daar zijn woning te stichten, dat is uiteindelijk wat God toen bedoelde met wat er in de toekomst verrijst. Want Jeruzalem, dat is toch eigenlijk heel erg tegengevallen. Jeruzalem wordt in de Bijbel niet voor niks ook wel de bloedstad genoemd. De stad waarvan de Openbaring zegt dat ze geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte. Ik heb op Urk in een preek ooit eens een keer gezegd, dat betekent dus dat wij maar niet alleen als het gaat over Sodom vandaag naar Amsterdam bijvoorbeeld moeten kijken, maar dat dat ook zou kunnen gelden van Urk. Een plaats die dan alleszins godsdienstig lijkt en toch geestelijk genoemd Sodom en Egypte. Die stad, die valt onder het oordeel. En op de Goede Vrijdag heeft de Heere zijn huis, dat in die stad gebouwd was, ook verlaten toen het voorhangsel scheurde van boven naar beneden, als een teken dat God zelf het opentrok. En dat God zelf daar naar buiten is gegaan op die dag waarop het volmaakte offer op Golgotha was gebracht. Straks in de hal spraken we er even over dat er momenteel in Jeruzalem een museum is waar allerlei dingen worden klaargemaakt voor de bouw van een nieuwe tempel. En het is verbazingwekkend dat er ook onder christenen mensen zijn die denken dat die nieuwe tempel, die derde tempel, er ook een keer moet komen. Als je nou eens eventjes nadenkt waar die tempel ervoor is, die tempel is de woonplaats van God, waar het altaar staat van de verzoening en waar het verzoendeksel is, waarop het bloed moet worden gestort. Dan zeg je, wat zou het nut kunnen zijn van een derde tempel? Het bloed is immers gestort, eens voor altijd. En wat er in de tempel moest plaatsvinden, dat heeft op Golgotha plaatsgevonden, eens voor goed. Dat hoeft nooit meer. Door één offerande is toen Gods volk volmaakt geworden, op kosten van het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Maar Johannes ziet wel een stad, toch wel. Stad zonder tempel, daar gaat het zometeen even verder nog wel over, ik weet niet eens of ik daar nog aan toe kom. Het is wel een stad, maar het is geen stad zoals het aardse Jeruzalem, dat elke keer weer verworden is tot een plaats waar de zonde werd gediend. En het is geen stad meer waarin een kerkgebouw moest verrijzen, als een plek waar mensen zich afzonderden van de rest van de stad, om de Heere te dienen en de Heere te verheerlijken. Nee, het is de heilige stad, gewijd aan de dienst van de Heere en aan de naam van de Heere. En de volle ontplooiing van wat God bedoeld heeft toen hij zijn huis op aarde stichtte, die zal plaatsvinden straks in dat nieuwe Jeruzalem. Onherkenbaar vernieuwd, de schone stad van Israëls opperheer. Weet u wat ik ook zo mooi vind? Die stad die wordt door God bereid. Die stad die komt ook van bovenaf. Wat wij mensen aan het doen zijn, dat blijft altijd stukwerk. En zoals wij mensen op aarde bezig zijn met het huis van de Heere, zo kun je heel vaak alleen maar je hoofd schudden. En zeggen, wat maken wij er toch wat van vaak. Wat een wonder dat de Heere dwars door dat alles heen toch nog bezig is om zijn volk te vergaderen. Maar die stad die van bovenaf neerdaalt, is toebereid als een bruid. Die bruid die hoeft zelf niks meer te doen, niks meer mee te brengen. Toebereid als een bruid die voor haar man versierd is. En het fundament daarvan, dat is door Christus gelegd. En de steden daarvan, die zijn door God aangebracht. En het bouwplan daarvan is Gods gemaakt bestek. Het belangrijkste van die stad, de Heere woont er. En hij woont er te midden van zijn volk. Hij woont er, permanent. Want dat zit in dat woordje wonen immers. Niet voor een tijd. Niet om vervolgens weer te vertrekken. Hij woont te midden van zijn volk. En als iemand zegt, zou het nou echt zo ver komen? Dat dat thuis er is. Waar ik door genade een plek mag krijgen. Dan zegt de Heer met zoveel nadruk. Ik maak alle dingen nieuw. En waar u dan op moet letten. En ondertussen moet ik de tijd in de gaten houden, denk ik. Waar u op moet letten, dat is dat de Heer dan niet zegt, ik zal alle dingen nieuw maken. Want dan zou het betekenen, dat is iets van de toekomst. Ik maak. Daar is de Heere vandaag mee bezig. Dwars door al ons menselijk doen heen. En is er mee bezig om een volk te bereiden voor die stad. Naar zijn belofte door de prediking van het evangelie. En is er mee bezig om ze toe te brengen van oost en west en noord en zuid. In die schone stad van Israëls opperheer. Ik rond het nou maar af en besef dat er een heleboel vragen nog te stellen zijn. Ook over het vervolg van Openbaring 21. Maar ik rond het af door er nog even op te wijzen dat het genade is. Die een mens daar thuis brengt. De genade van die God. Die begonnen is met zijn werk. En die dat werk ook voleindigen zal. Weet u, en dan zal de collega's, ik zie de verschillende vanavond hier zitten, wel net zo vergaan als mij. Het geeft mij vaak zo'n geweldige rust dat ik aan het begin van de zondagmorgen op de preekstoel in het foto mag zeggen, dat wij daar een God mogen ontmoeten, die nooit zal laten varen wat zijn hand begon. Nooit. Dwars door alles heen komt er deze schone stad van Israëls opereer, waar geen kerk meer nodig zal zijn. Omdat God zelf daar woont, in midden van zijn volk. En waar het licht komt van hem, die het licht ter wereld is, het lam dat de kaars is, die het nieuwe Jeruzalem verlicht. Hij doet het. En de nodiging klinkt, en die klinkt ook vanavond. Komt. Laten wij wandelen in dat licht. Genade brengt mij daar thuis. Is dan nog belangrijk dat ik die en die ontmoet? Het zou best kunnen zijn dat ik daar mensen herken. Als de Heer Jezus zegt dat we er zullen zijn, als engelen in de hemel, dan weet ik van die engelen één ding in elk geval, ze herkennen elkaar. Ze kennen de namen. Bij wijze van spreken, als je in de hemel komt, ik zeg het nog maar even heel simpel, en je vraagt, ik ben op zoek naar Gabriël. Dan kan een andere engel zeggen, oh, daar gaat hij. Als de engelen in de hemel. Niet meer als man en vrouw die getrouwd zijn. Maar net als die engelen. In die ene grote gemeenschap. Rondom de troon van God en van het Lam. Om daarvoor eeuwig te zingen. Van die genade die me thuis bracht. Zal ik het daar eerst maar bij laten. Ik zal de vraag herhalen voor de kerktelefoon, hè. Ja, ja, goed dat u het zegt. Ik dacht al wel, ik denk, de moeilijke vragen die krijg je natuurlijk na de pauze. Hè? Daar zijn ze niet allemaal hoor. Maar ik heb hier een paar vragen en ik zal proberen daarop in te gaan. Als iemand van u daarop wil reageren, dan vind ik dat prima. En als u daarna nog wat anders wil vragen en er is nog tijd voor, dan kan dat ook. De eerste vraag is, als er gesproken wordt over de nieuwe hemel en aarde, dan hoor je ook van de heilige van de hoge plaatsen. Kunt u daar iets meer over zeggen? Als ik zo vanuit mijn geheugen probeer wat te zeggen. Heiligen van de hoge plaatsen, dat is een uitdrukking die we vooral tegenkomen in het boek Daniël. En in dat boek Daniël, daar wordt inderdaad gesproken over heiligen van de hoge plaatsen. Naar mijn gedachten worden daar engelen mee aangeduid. En dat inderdaad engelen zijn die in de hemel, dus in die hoge plaats vanuit de aarde gerekend, die daar een plaats hebben, die daar hun taak hebben. U weet wel, er zijn engelen die zijn vooral bedoeld om de lof van God te verkondigen, voor de troon van God. Je hebt engelen die fungeren als de hemelse strijdkrachten, onder aanvoering van de aartsengel Michael. Die engel met zijn hele treffende naam, Michael, wie is als God? Als iemand beweert dat hij als God wil zijn, dan krijgt hij met Michael te stellen. Vandaar dat Michael met zijn hemelse strijdkrachten ook te hoop loopt, wanneer de Heere Jezus Christus naar de hemel is gegaan, nadat hij zijn overwinning behaald heeft op het kruis en op de paasmorgen. En dat Michael dan ontdekt dat Satan voor een laatste keer probeert om de Heere Jezus nog van zijn troon te halen en daar zelf de troon in te nemen. En dan is het Michael die met zijn hemelse strijdkrachten zegt, wie is aan onze God gelijk? En hij strijdt tegen de duivel en zijn engelen. En hij zorgt ervoor dat hun plaats in de hemel niet meer gevonden wordt. En dat vind ik een van de belangrijke tekenen van de binding van de Satan. Satan die in het Oude Testament nog voor de troon kan komen, die daar op een bepaalde manier ook moet komen om verantwoording af te leggen, te midden van andere engelen die daar komen. En de goede engelen moeten dat altijd maar accepteren in het Oude Testament. Denk maar aan de geschiedenis van Job waarin je dat hoort. Denk maar aan dat nachtgezicht van Zacharia over de hoge priester Jozua, die daar met vuile kleren staat en die daar wordt beschuldigd door de Satan die op die vuile kleren wijst. De verklager van de broederen. Maar wat zegt Openbaring 12? Hij wordt uit de hemel geworpen en zijn plaats is er niet meer gevonden. Satan kan niet meer voor de troon van God komen om Gods kinderen aan te klagen. En dat vind ik een van de hele belangrijke noties in de schrift als het gaat om de binding van Satan. Hij kan er niet meer komen. De verklager van de broederen, dus zeg maar de openbare aanklager in de rechtbank van de hemel, die wordt daar niet meer geaccepteerd en die is vervangen door de grote voorspraak, de advocaat, de Heere Jezus Christus, die het opneemt voor de zijnen. Wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige, en hij is een verzoening voor al onze zonden. Dus die uitdrukking, nog een keer, ik zou het precies moeten nakijken anders, maar naar mijn gedachten komt dat uit het boek Daniël en is het een aanduiding van de engelen die in de hemel hun plaats en hun taak hebben. Er is een vraag die daar een beetje aan vastgekoppeld kan worden. U zei dat de herkenning zal zijn als zijnde de engelen. Zal ik mijn geliefde anders kennen dan nu op aarde? Ja, ik heb jarenlang, wanneer ik die vraag op de catechisatie kreeg, tegen de catechisanten gezegd, ik geloof niet dat er herkenning zal zijn in de hemel. Ook niet op de nieuwe aarde dus. Totdat ik op een gegeven ogenblik in de tijd na Pasen een keer getroffen werd door een tekst waar ik toen ook over gepreekt heb, in het evangelie waarin de Heer Jezus in antwoord op die vraag van de Sadduceeën die niet geloven dat er een opstanding is, en die de Heer Jezus toen confronteerde met het verhaal van die vrouw die achtereenvolgens met 7 broers getrouwd is geweest. En die jongens zijn allemaal overleden zonder dat ze kinderen verwekt hadden. En dan vragen die Sadduceeën aan de Heer Jezus, en wiens vrouw zal ze dan zijn in de opstanding? Wie van de 7? Met andere woorden, daar komt hij vast niet uit. En dan zegt de Heer Jezus, in de opstanding zal er niet getrouwd worden. Ik zeg nou even met mijn eigen woorden, zoals we dat hier op aarde doen, maar ze zullen zijn als de engelen in de hemel. En toen heb ik mij gerealiseerd, die engelen, die kennen elkaar. Ik heb straks een voorbeeld genoemd, dat als je aan een engel zou vragen in de hemel van, kun je hem ook vertellen waar Gabriel is, en dan kan hij zeggen van, kijk, dat is hij. Of Michael, en zo hebben ze allemaal namen. Dat er een herkenning zal zijn, maar niet een herkenning die tot gevolg heeft dat aardse banden weer worden voortgezet. Dat wil zeggen, dat als ik mijn vrouw in de toekomst tegenkom, dan kom ik haar niet tegen als mijn vrouw, maar dan kom ik haar tegen als een zuster in de Heere, met wie ik samen de Heere mag dienen en de Heere mag grootmaken. In die relatie denk ik dat er in de Bijbel basis voor is om te zeggen, er is een vorm van herkenning, maar niet om het oude leven weer voor te zetten. Ik maak het ook in de gemeente dan wel eens een keer mee, dat man of vrouw eenzaam is geworden door het overlijden van de ander met wie die getrouwd was. En dat ze dan wel eens zeggen, ik verlang ernaar om weer bij mijn vrouw te zijn. Of bij mijn man te zijn. Ik denk niet dat je op die manier erover kunt spreken. Want het gaat in die toekomst, en dan heb ik het nou maar even in één lijn, in de hemel, maar ook op de nieuwe aarde, gaat het erom dat we samen voor de troon van God en van het Lam zullen staan. En samen die God zullen verheerlijken. Ik heb ook wel eens van die gedachten. Als je leest van iemand uit de kerkgeschiedenis die er een grote plaats in heeft gehad, dat je wel eens denkt van, het zou misschien toch wel heel bijzonder zijn als je zo iemand zou tegenkomen. Maar als ik zo iemand al tegenkom en als ik zo iemand dan al zou herkennen, dan zou het niet gaan om samen verder te gaan, maar wel om samen voor de troon van God te staan en daar hem te verheerlijken. Dat is wat ik er in dit verband van zou kunnen en willen zeggen. Dus dat betekent dat ik in elk geval anders, ja, anders ken dan dat ik iemand op aarde ken. Ja, u wou wat zeggen van dat?
Is er dan nog verschil tussen de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? De manier van leven?
Ja. Ja. Kijk, ik denk in feite dat Gods kinderen straks hun plaats krijgen op de nieuwe aarde, waarboven die nieuwe hemel zich welven zal. En die hemel en aarde, die zijn niet meer gescheiden van elkaar, maar die zijn op zo'n manier met elkaar verbonden, dat je ook op aarde kunt staan voor de troon van God en van het Lam om hem te zien. Maar ik leg dat af uit wat je in de psalmen al wel ergens tegenkomt. De hemel is van de Heere en de aarde heeft hij aan de mensenkinderen gegeven. Dus dat onze toekomst, als we kinderen van God zijn, niet is de toekomst van een ziel in de hemel, hoe je dat dan ook moet voorstellen. Maar dat die toekomst is de toekomst van de nieuwe aarde, waar ik met een vernieuwd lichaam mijn plaats zal krijgen. Ik denk dat dit van de dingen zijn die juist ook met het oog op onze jonge mensen van belang zijn. Omdat die zich daar iets bij kunnen voorstellen misschien. Moet wel proberen zo goed mogelijk en zo bijbels mogelijk uit te leggen. Maar als wij blijven steken in de ziel in de hemel. Ja. Hoe moet ik me dat indenken? Hoe moet ik mij... Ik geloof dat mijn vader en moeder allebei boven zijn. Maar ik denk zo vaak, hoe moet ik mij voorstellen dat mijn vader en moeder met hun ziel in de hemel zijn, terwijl ik gezien heb dat hun lichaam werd neergelegd in de schoot der aarde. En terwijl ik daar juist op dat punt zo heel sterk gevoeld heb, de pijn van de scheiding die ontstaat, terwijl je tegelijkertijd getroost mag worden door het feit dat ze altijd met de Heere mogen zijn. Het feit dat lichaam tot stof vergaat. Mijn moeder is een hele tijd na mijn vader overleden. Mijn moeder is haar halve leven weduwe geweest. Ze was 43 toen ze weduwe werd en 86 toen ze overleed. Toen mijn moeder begraven werd, toen stond ik ben de oudste van ons gezin, toen stond ik weer aan de rand van datzelfde graf. Ik heb dat veel sterker, denk ik, nog dan wanneer ik een gemeentelid begroef. Maar ik heb daar in dat graf gekeken en toen dacht ik, dat graf, dat is zo diep en ik zie daar niks meer van mijn vader. Helemaal niks.
Ja,
wat daarmee gebeurd is.
Geest.
Ja.
Ik dacht toen ik die tekst kreeg van, genade brengt mij thuis.
Ja.
Toen dacht ik meer van, je geest en je denken wordt toch vernieuwd.
Ja. Ja, maar ook je lichaam. Ook je lichaam.
Ja, maar het een kan niet zonder het ander. Want u hebt het over de aarde en de hemel. Maar de mens wordt je denken. En de geest wordt ook vernieuwd door die Heilige Geest.
Ja, maar straks, wanneer de Heere weer komt, dan zullen de doden uit de graven opstaan. En de zee zal zijn doden teruggeven. En dat is een woord dat spreekt onze burg natuurlijk altijd bijzonder aan. Omdat je weet van jongeren en ouderen die daar bij die zee gebleven zijn. En de zee zal zijn doden teruggeven. Hoe ik me dat moet voorstellen, het gaat mijn voorstellingsvermogen te boven. Maar ik ervaar het heel vaak toch heel sterk aan de rand van een graf. Dat ook al mogen we daar in alle vertroosting geloven dat degene die daar begraven is, dat een kind van de Heere was. Die er ook van getuigd heeft. Die dat ook in zijn leven heeft laten merken. He, dat je dat zo heel vast mag geloven. En dan toch die pijn van dat lichaam dat tot stof terugkeert. Maar met het uitzicht, wat onze catechismus bijvoorbeeld zo prachtig zegt. In antwoord 52, maar ook in zondag 52, en waarvan onze belijdenis in dat slotartikel van de Nederlandse geloofsbelijdenis, u kent dat misschien ook wel, hè, waar zo prachtig getuigd wordt. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de beloften Gods, welke zijn in Christus Jezus onze Heere. Aan dat graf is het nog niet ten volle. Dan is er nog dat ten dele. Dat lichaam dat wordt prijsgegeven aan de groeven. terwijl ik mag geloven dat mijn ziel, hè, dat is mijn ik, en daar ben ik het van harte mee eens met u als u dat bedoelt, dat mijn ik toch naar de hemel mag, maar dat lichaam dat hoort er ook bij.
Ja. Het is zowel op de een, maar die vreugde overheerst wel. Maar dat heb ik niet van mezelf.
Nee. Dat die vreugde overheerst, daar ben ik het ook mee eens. Hè? Ik was een jongen van 17 toen mijn vader overleed. En mijn vader, die heeft heel veel moeite gehad met de toe-eigening van het heil, om die bekende uitdrukking te gebruiken. Hij is 3 maanden ziek geweest voordat hij stierf. En in die 3 maanden heeft de Heer hem uit de duisternis naar het licht gebracht. Ik weet niet precies met welke woorden. En zo hebben wij afscheid van hem mogen nemen. Dat hij naar huis ging. Maar tegelijkertijd, dat lichaam, dat moet nog opgewekt worden. En dat moet nog komen. Dat moet nog komen. Maar juist daarom heb ik ook altijd het gevoel van, we zijn nog niet waar we wezen moeten. Dit is nog maar een begin. En er is de geweldige vertroosting van iemand die in de Here ontslapen is. Hè? Dat zegt Paulus ook heel nadrukkelijk. En dat kom je in de schrift meer dan eens tegen. Als ik ontwaken zal, dan ben ik nog bij u. En ik zal verzadigd worden met uw goddelijk beeld. En dan denk je, dat moet een heerlijkheid zijn die we ons hier niet kunnen voorstellen. En tegelijkertijd, er is nog wat anders. Er is nog wat meer. Er is die toekomst die nog wacht. En als het gaat om de zaligheid van de gelovige die in de Here ontslaapt, dan is dat uiteindelijk voor die mens zelf iets heerlijks. Maar tegelijkertijd zeg je, wat zal de Heere verheerlijkt worden op die grote dag. Als de hemel open gaat en als de Zoon des Mensen komt. En als de aartsengel zijn bezuin laat schallen. En de graven die zullen open gaan. En de zee zal zijn doden teruggeven. En alle dingen zullen nieuw worden. Er zal geen dood meer zijn. De kerkhoven die worden overbodig. Ik kan me heel goed indenken dat zeker ook jonge mensen zeggen, ja, zalig worden, naar de hemel gaan. Maar als ze zien dat dit het perspectief is, met lichaam en ziel, eigendom van die trouwe zaligmaker, die mijn ziel na dit leven van stonden aan tot zich neemt. Maar die ook waakt over mijn lichaam. En die op die grote dag dat lichaam weet te vinden. Ook dat lichaam van die visserman. Die in de oorlog met zijn schip naar de kelder is gegaan. Omdat hij op een bom voer, op een mijn. En waarvan wij hebben gezegd, ondanks al het zoeken en tasten, is er nooit wat meer van teruggevonden dan misschien ergens een stukje van het hout van zo'n oude botter. Maar de Heere weet hem te vinden. En de Heere zal hem straks roepen. En hij zal er zijn op die grote dag. En er is niemand die achter zal blijven. Dat is toch ook de troost die Paulus mag geven aan de gemeente van Thessalonica. Daar zeggen die mensen, van hoe zal dat nou zijn met die mensen die al ontslapen zijn? Zullen die achterblijven in de graven? Dan zegt Paulus, nee. Want de Heere zelf zal ze roepen. Hè? En ze zullen samen met ons de Heere tegemoet mogen gaan. En zo zullen we altijd met de Heere mogen wezen. Ja, ik vind dat een machtig perspectief. Hè? En dan is het de troost nu. Zeker. Ik helemaal met u eens hoor. En dan mag er toch uitzien zijn naar die grote dag. Wanneer komt die grote dag, zingt Athene in zijn berijming van Psalm 42. Wanneer komt die grote dag? Wij verwachten hem. Doen we dat? Doen we dat? Als ook die doden van de zeebodem door de Heere worden weggeroepen, om dan eeuwig bij hem thuis te mogen zijn. Zullen we nog even verder gaan?
Ja, want Philippenzen, ja, schrijft er ook, sterven is dan meest.
Sterven? Ja, dat is wel winst. Ja. Maar, Paulus zegt, er is nog meer. Er is nog meer. En ik denk dat dat meerdere nog des te meer tot eer van de Heer is. Want dan zal er een einde komen aan alle dood en doodsgeweld en doodsmachten. Dan zal dat leven in de Heere en van de Heere zo volkomen triomferen. Ja. Zal de nieuwe hemel en de nieuwe aarde één zijn in het nieuwe Jeruzalem? Ik denk dat deze vraag bedoelt, ik heb het natuurlijk gehad over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ik heb ook een beetje die lijn getrokken van, de hemel is de woonplaats van de Heere, de aarde heeft hij de mensenkinderen gegeven. Ik denk dat daar ook aanleiding voor is in de schrift om zo te denken. En tegelijkertijd, het hoort bij elkaar. Hoe? Dat kan ik me niet voorstellen. Maar het hoort wel bij elkaar. En ik denk dat in die ene eenvoudige regel van dat lied, die hemel en aarde verenigd samen, daar zit het in. De eenheid uiteindelijk in de Heer Jezus Christus. Waardoor er geen afstand meer zal zijn. Waardoor er gemeenschap zal zijn, opening tussen hemel en aarde. Een open hemel die zich werft boven een aarde waarop gerechtigheid woont. Als u mij vraagt, leg me dat nog eens verder uit, dan zeg ik. Ja, wat zeg ik dan? Wat ik tegen de catechisanten wel eens gezegd heb, jongens, dat zijn dingen die heb ik ook nog niet gezien. En ik heb echt wel zoveel moed in de Heere gekregen en zoveel vertrouwen dat ik het een keer zien zal. En op dat moment hoef ik het je niet meer uit te leggen, want als jij er dan ook bent, dan zul je het ook zien. Maar daar kom je aan de grenzen van ons bevattingsvermogen. Voor een deel zijn dat verborgen dingen. Hè? De openbaring die spreekt er toch behoorlijk veel over. Hè? En Johannes mag dat ook laten zien. Hè? En terwijl Daniël dingen moet verzegelen, krijgt Johannes op Patmos te horen verzegelde woorden van de profetie van dit boek niet. Want de tijd is nabij. Maar er zijn dingen waarvan je zegt, ik hoop dat ik het mag zien. Maar één ding is zeker. En dat is het allerbelangrijkste van dat thuiskomen. Dat die Vader er is. En dat de Heer Jezus er is. En dat je elkaar mag vertroosten met die woorden. We zullen altijd met de Heere wezen. En dan heeft Paulus het niet meer over de Gouden Straat, dan heeft hij het niet meer over de Paarlen Poort, dan heeft hij het niet meer over de rivier van het water des levens en al die andere dingen. Maar altijd met de Heere wezen. Ja. U geeft aan dat er geen derde tempel meer komt. Waarom worden de gegevens van die tempel, die verschillen van de andere tempels, dan zo gedetailleerd weergegeven? Ik vermoed dat de vraagsteller bedoelt dat je in de laatste hoofdstukken van Ezechiël een hele tekening vindt van die nieuwe tempel. Alleen, ja, een collega van de Heerik heeft er pas een proefschrift over geschreven en verdedigd. En dat vind ik wel heel knap. Ik heb het nog niet gelezen, dus ik weet niet precies tot welke conclusies hij gekomen is. Maar in elk geval, ik heb die hoofdstukken ook wel eens wat bestudeerd. En wat ik ervan ontdekt heb, dat is dat bijvoorbeeld de naam van Jeruzalem daar niet in genoemd wordt. Helemaal aan het eind van dat Bijbelboek, daar staat een tekst van de naam van die stad zal zijn. En dan staat er in het Hebreeuws, de Heere is al daar. Ik droom een prachtige naam. Toen ik op Urk bevestigd werd, eind 1976, toen kwam ik in een gemeente die geen kerk had en die geen pastorie had. Ze hadden niks. En toen heb ik daarover gepreekt en gezegd, nou ja, als dat er maar is, dan heb je uiteindelijk alles. Maar later ben ik die hoofdstukken wel eens een keer doorgekropen. En wat mij toen opviel, en dat wordt ook door anderen wel onderschreven, dat is dat je daar over de afmetingen van de tempel dingen leest die duidelijk maken dat het in elk geval niet de bedoeling kan zijn dat die tempel, als die al er zo zou komen, dat die dan op de berg Sion gebouwd zou worden, want die past er niet op. De afmetingen van die tempel, die zijn zo, dat die aan alle kanten over de tempelberg heen zou liggen. Dus dat geeft al de gedachte dat het hier toch ook gaat weer om profetische symboliek, waardoor de Heere zegt van die tempel. Terwijl we in de Openbaring lezen dat die stad geen tempel meer zal hebben. Geen tempel. Ik heb erover gepreekt toen ik intrede deed in Utrecht-West. De enige keer dat ik in een stad heb gestaan en dat ik dacht van, dat is nou het perspectief, een stad zonder tempel. Waarom? Omdat de Heere God in haar midden woont. En er zijn prachtige lijnen vandaan te trekken. Maar ik geloof dus inderdaad dat met die gegevens van Ezechiël 40 tot 48 niet bedoeld wordt een derde tempel in Jeruzalem. Ik zou ook niet weten welke bedoeling God daarmee zou hebben. Omdat de tempel door de Heere Jezus wordt aangewezen als de tempel die in hem gestalte krijgt. Breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem opbouwen. Hij is de vervulling van de tempel. En hij is het die het offer heeft gebracht dat in de tempel moest worden gebracht. En hij is het die zijn bloed daar heeft gestort tot verzoening van de zonde. Dus de tempel is in feite vervuld in Christus. Meer dan de tempel is hier, zegt de Heer Jezus ook ergens. En dus vandaar dat het voor mij de vraag is, het feit dat in Jeruzalem inderdaad de mensen zijn die zeggen, wij zijn bezig met de plannen voor een derde tempel, dat uiteindelijk toch een miskenning is van de Heere Jezus Christus en van zijn heil. En dat is de grote zorg die ik daarover heb. Dat je wel een stuk godsdienst daarin kunt plaatsen, maar niet de bediening van de verzoening zoals die in Christus is. Dan de laatste vraag. U hebt het aardse Jeruzalem terecht negatief benaderd. Waarom staat er dan dat God voorzegt dat de volken zich op dat Jeruzalem te pletter lopen? Hij neemt het op meerdere plaatsen voor de stad op, onder andere Zacharia 12. Laat het dan zo zijn dat mijn vrouw en ik net van de week de tweede helft van Zacharia hebben gelezen. Dus wat dat betreft, dan staat het weer een beetje helderder voor de geest. Maar wat je daar leest, dat geeft toch elke keer weer de gedachte dat de Heere zegt, zoals Israël zich heeft, ja, zoals Israël is omgegaan met de heilige dingen van God, die hebben gemaakt dat de Heere op een gegeven ogenblik zei van, ik stop hiermee. Ik ga hier niet meer verder. Dat betekent niet dat de Heere met dat volk niet verder wil gaan. Ik denk wel als het gaat over de tempel. Maar dat volk, daar heeft de Heere zich aan verbonden. Ik bid praktisch elke zondag, in welke gemeente ik ook voorga, in de middeldienst voor Israël. Maar dan bid ik niet zozeer, ook wel, voor de politieke situatie van Israël. Daar heb ik ook mijn vragen trouwens wel bij. Maar dan bid ik toch vooral pleitend op die beloften die we lezen in Romeinen 9 tot 11. Beloften die er nog liggen voor Israël. Zaligheid voor Israël. Heren, zou u die belofte aan onze oudste broeder willen vervullen? Want wat is er nou groter rijkdom voor Israël dan dat ze de zoon van David leren kennen als de koning op de troon, van wie ze het mogen verwachten? Zo meen ik in het licht van het Nieuwe Testament tegen Israël aan te moeten kijken. Zullen we samen danken. Grote Heere, God van Abraham, Isaac en Jacob, Vader van de Heere Jezus Christus, samen komen we tot u aan het einde van deze avond. Wat zijn we bevoorrechte mensen, Heere, dat we op zo'n avond als vanavond hier samen mogen zijn. En dat we samen als ouderen en als jongeren, leden van verschillende gemeenten ook, mogen nadenken over zo'n geweldig thema vanuit uw woord. Dat woord dat spreekt van die machtige toekomst. Dat als deze wereld voorbij gaat, uw stad neerdaalt uit de hemel. Uw koninkrijk ten volle zal heersen over heel de aarde. Ja, in het ganse heelal. Heren, er zijn zoveel dingen in die voor ons nog verborgen zijn. Waar we soms alleen maar over kunnen stamelen. Ook als we proberen uw woord toch na te spreken. Maar geef ons de genade, Heren, dat wij u, de drie enige God, zo mogen kennen. Dat wij die ene begeerte kennen, om altijd bij u te mogen wezen, om te mogen delen in die wonderlijke toekomst. Als allen die de verschijning van de Heere Jezus leren lief krijgen, zullen staan voor de troon van u en van het Lam, om eeuwig uw lof te zingen. En op de nieuwe aarde, u te dienen dag en nacht, in volmaaktheid. Heren, er is nu vaak zoveel gebrokenheid, in ons persoonlijk leven, in onze gezinnen, in onze gemeenten, en zeker in deze wereld. Maar wat een voorrecht, als alle dingen nieuw zullen zijn. En als u alles zult zijn in allen, leer ons naar die toekomst verlangen. Leer ons u te kennen als de Vader van de Heere Jezus Christus en hoe langer hoe meer te kennen. En de Heere Jezus hoe langer hoe meer te kennen en hoe langer hoe meer vervuld te worden met die Heilige Geest die aan Vader en Zoon verbindt. Gedenk ons, zegen de gemeenten waartoe we behoren, Zegen het werk van de stuurgroep van deze avonden. En laat het ook alles tot zegen mogen zijn. En als u samen bidden, Heere, dan bidden we u ook voor uw volk Israël. En bidden we u voor de kinderen van Abraham. U weet er alles van. We geloven dat u nog altijd beloften hebt. Beloften. Waarvan wij niet weten op welke manier en hoe ze vervuld zullen worden. Maar waarvan we mogen geloven dat u doet wat u zegt. En dat u uw beloften vervult. Geef ons daar ook persoonlijk van te leven. We danken u. We bidden om vergeving voor wat niet goed was. Ga met ons. Uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen.